In Genesis 41 waren wij bij de verhoging van Jozef op 30-jarige leeftijd. Staat in vers 46. Waarna ogenblikkelijk volgden de 7 jaren des overvloeds bij handvollen. En waarin 7 jaren lang, dat is vers 48, alle spijze vergaderd werd, verzameld werd. Onder het bestuur van Jozef en waarin Jozef zelf trouwens ook dubbele vrucht kreeg. In ieder geval, Manasse en Efraïm werden geboren. En de naam van Efraïm betekent een dubbele vrucht, een dubbel deel, dubbele vrucht. En van Manasse staat dat hij zo heet, want zei hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. Dat mogen dan zo zijn, maar hij was niet echt vergeten hoor. Maar blijkbaar ging hij er niet meer onder gebukt. En toen kwamen dus inmiddels de magere jaren aan. Dat staat in vers 54 en de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen. Gelijk als Jozef gezegd had. Dan zijn we inmiddels 20 jaar verder. Voor de statistiek geef ik u er maar even bij. 20 jaar verder dan in Genesis 37 waar Jozef aan ons wordt geïntroduceerd. Want daar is hij een zoon van 17 jaren. 13 jaar later wordt hij onderkoning van Egypte. En 7 jaar later zijn de vette jaren voorbij, beginnen de magere jaren. Dus dat is 20 jaar. Hè. Dat is overigens net zo lang als dat Jacob bij Laban verkeerde op de vlucht voor Esau. En dat is niet toevallig. Maar ja, het voert mij te ver om daar nou uitgebreid op in te gaan. Maar na deze 20 jaar komt Jozef alsnog zijn broers weer tegen. Na 20 jaar kwam Jacob alsnog zijn broer weer tegen. Het is niet helemaal hetzelfde verhaal, maar er is een directe parallel overigens. Maar die maar even terzijde. Hij is dus 37 inmiddels, Jozef. En in het einde van hoofdstuk 41 staat dan nog in vers 55, om de draad op te nemen. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaren, ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Hey, die uitdrukking komt mij ook bekend voor. Kent u die ook? Al wat hij u zeggen zal, doet dat?
Maria.
Juist, in Johannes 2. Ja. Bij de bruiloft te Kana. Al wat hij u zeggen zal, doet dat. Toen ging het niet om brood, maar om wijn. Maar het gaat om hetzelfde dus, hè. Want hoe dan ook, we hebben hier Jozef in een illustratie van het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, die ooit voortbracht brood en wijn. Leven, zeg maar. Want ja, dat is toch wat er allemaal achter steekt. Hè? Gemakshalve zeggen we wel eens, Jozef is een type van Christus. Dat is ook zo, maar dat zegt niet zo heel veel. Want ja, er zijn er zoveel die typen zijn van Christus in de Bijbel. Het is iets specifieker, hè. Jozef staat voor dat eerstgeboorterecht dat inderdaad aan hem gegeven zou worden, want dat moet eigenlijk nog gebeuren. Gebeurt pas in hoofdstuk 48. Maar hij staat voor dat eerstgeboorterecht dat hij zou ontvangen en dat via hem vererfd zou worden, omdat in de loop van de geschiedenis ooit een keer ergens die belofte van eerstgeboorterecht zou worden vervuld, uiteraard. En dat wordt vervuld bij het aanbreken van het nieuwe verband. En het wordt vervuld meer specifiek in de roeping, de verzameling van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Jozef in de Bijbel staat voor God heeft beloofd. Iets met eerstgeboorterecht, een dubbel deel, een hemelse positie en dat soort dingen allemaal. Want dat zit allemaal vast aan dat eerstgeboorterecht. Hè? Goed. En in die hoedanigheid vinden wij hem hier dan ook. Onder die situatie kennen wij inderdaad de Heer Jezus, de zoon van Jozef. Ik vind het vermakelijk, Joden hebben het over Messias ben Jozef. Dat kan eigenlijk helemaal niet, hè, want de Messias zou überhaupt geen zoon van Jozef zijn. Ik moet ook eerlijk zeggen dat de term populairder is onder christenen die op een of andere wijze een toevlucht zoeken tot het Jodendom. Dan zijn ze een soort christenen met Joodse gebruiken. Ik weet nooit hoe je dat zeggen moet. Ik weet niet hoe die lui zichzelf noemen. Dus dat weet ik niet. Ik kan het moeilijk zeggen, maar die zijn er nogal wat in Nederland ook. En die de Sabbat vieren en Loofhuttenfeest vieren. En die hebben het ook nooit over Jezus. Ze hebben het over Yeshua. En dat soort dingen meer. En dan hebben ze het over Yeshua ben Jozef. Want ze hebben ooit eens gehoord dat onder de Joden die leer bestaat dat er twee Messiassen komen. Eén als zoon van Jozef. En een ander, want ze bedoelen echt een ander, als zoon van David. En de zoon van David die zou dan het koninkrijk herstellen van Israël. En wat betreft Messias ben Jozef, die gebruikt men in de Joodse traditie. Ik heb het niet over een christelijke of een joods-christelijke traditie. Ik heb het over echte Joodse traditie. Die gebruikt men daar om schriftplaatsen die toch evident spreken over de Messias, maar dan over zijn lijden, zijn verwerping enzovoorts, om die profetie ergens op van toepassing te kunnen brengen. Want die wil men niet van toepassing brengen op Messias, de zoon van David. En voor het doel heeft men dan een andere. En daar heeft men dus een Messias ben Jozef voor uitgevonden. Dat is het eigenlijk. En christenjoden komt dat natuurlijk goed uit. Want de Messias die wij kennen is natuurlijk toch op een of andere wijze zoon van Jozef. Dat is ook zo. De wettige zoon van Jozef volgens de letterlijke vertaling van Lucas 3. Hè? Kent u die uitdrukking? Jezus staat er dan, naar men meende de zoon van Jozef, de zoon van die, de zoon van enzovoort tot Adam terug. Maar het naar men meende, dat is volstrekte onzin. Ik weet niet hoe ze dat bedacht hebben, maar dat is volstrekt onverantwoord, zo'n vertaling. Nomizos betekent gewoon volgens nomos. Dat wil zeggen wet. En dus gewoon de wettige zoon van Jozef. Dat staat er echt. Ik heb nooit echt nagekeken, geloof ik. Ik herinner me niet de Nederlandse vertaling waar het zo vertaald is. Maar dat is gewoon wat het is. En dus toch iets met Jozef. En dat komt omdat de Messias inderdaad de vervulling zal brengen van deze dingen die vast liggen in Jozef. Dat wil zeggen, die van dat eerst geboorterecht en de daarbij behorende zegeningen met betrekking tot een volheid der heidenen, een volheid der volkeren. Ik citeerde hem eerst uit Romeinen 11, maar daarna toch maar uit Genesis 48. Daar hebben we het ooit nog wel eens over. Want het zit aan die naam Jozef vast. En het hele punt is natuurlijk dat de zaligheid die kwam via de Heer Jezus Christus uit het geslacht en het huis van David en dus uit Juda, dat die zaligheid niettemin nog steeds niet bij Juda als zodanig is terechtgekomen, maar bij Jozef. En in de populaire variant niet bij de twee stammen, maar bij de 10 stammen. En dat is het verhaal. Dat vind je hier ook. Wij worden trouwens op onze wenken bediend. Want laten we maar even lezen. Genesis 42. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zo zeide Jacob tot zijn zonen: foei, hoe suffend staat gij daar? Of iets dergelijks. Wat staan jullie daar nou te kijken? In gewoon Nederlands. Hè? Ja, ik vind het prachtig. Waarom ziet gij op elkander? Dat zien, dat woord zien, dat is een heel breed begrip, ook in het Nederlands. Het heeft ook de betekenis van wat wij noemen voorzien. En voorzien betekent niet eens vooruitkijken. Althans, niemand denkt eraan dan dat het dat ook kan betekenen. In de zin van de Heere zal voorzien. dat de heren ook vooruit ziet. Ja, dat hangt er wel mee samen, maar voorzien van iemand ergens van voorzien wil zich iemand iets geven. Maar dat is altijd met het oog op de toekomst. Maar iets verzorgen, ergens op toezien, het hele begrip opziener in de gemeente heeft precies dezelfde betekenis. De bedoeling is niet dat er iemand ergens gaat zitten kijken, van bovenaf bij voorkeur, vanaf een troon, ex cathedra. Van, u weet wel, naar de gemeente gaat zitten kijken en dan verder niks. De opziener is hetzelfde als de herder, wat de herder is voor de kudde. Hij zal ervoor moeten zorgen dat de kudde te eten heeft. En dat zou de opziener dus ook moeten doen. Hè? Ja. En daar gaat het hier ook om. Wat ziet gij op elkander? Dat betekent tegelijk, wat denk je nou, dat jullie voor elkaar kunnen zorgen om in leven te blijven. Wij onderlingen hebben hier niks te regelen. Er is hier niks. Het is honger, hè? Er groeit niks. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, en koren, graan, is altijd een metafoor voor leven. Brood, weet u wel. Brood, ja. Waarom ziet gij op elkander? Voort zei hij, zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek daarheen af, dat is de vaste uitdrukking, het aftrekken naar Egypte en het optrekken naar Canaan. Ja, hoe dat ook is, en nee, wij draaien onze kaart zodanig dat het zuiden naar beneden wijst, beschouwen wij als beneden. Dat is in de loop van de geschiedenis niet altijd zo geweest, hoor. In de symboliek klopt het, maar het is bij kaarten, bij oude kaarten zie je vaak dat het anders georiënteerd is. Hè? Georiënteerd. Oriënt is oosten. Georiënteerd. Men laat het naar boven wijzen. Dat is een goed woord te zeggen. Ja, daar moet je aan wennen. Maar goed. Vooral de dames, heb ik begrepen. Heb je ook zo'n tom-tom? Heb je ook zo'n ding dat je... Dan kun je kiezen of je de kaart Noord-Zuid wil hebben of de kaart gewoon in de rijrichting. Ja, toen maar. Maar Egypte wordt altijd geacht vernedering te zijn. Het was ook een laag land. Om goede redenen trouwens, maar die laat ik ook maar buiten beschouwing. Maar later krijgen we een heel Bijbelboek dat gaat over het optrekken naar Canaan. Hè? Ja, want dat wordt geacht hoog te liggen en binnen Canaan wordt het weer optrekken naar Jeruzalem. Ongeacht of je naar het noorden moet of naar het zuiden om Jeruzalem te bereiken. En dan kun je wel zeggen, dat komt omdat Jeruzalem hoog ligt. Ja, dat is ook zo, maar dat is ook vanwege de symboliek natuurlijk. Hè? Goed. Ik heb gehoord dat de koren in Egypte is, trek daarin af en koopt ons vandaar. Koren hebben de vertalers ertussen gezet. Je mag het van mij weer weglaten, want ik denk niet dat we zo dom zijn dat we dat niet begrijpen. Trek daarheen af en koopt ons vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Waarmee dus expliciet zelfs gezegd wordt dat onder dat koren dan wel brood verstaan moet worden leven. En dan staat er in vers 3, toen togen Jozefs 10 broederen af om koren uit Egypte te kopen. Jozefs 10 broederen, let op, die broers zijn allemaal patriarchen. Zo worden ze genoemd in, in Handelingen 7. Heb je dat wel eens gelezen? Daar wordt die geschiedenis aangehaald. Hè? Zo de laatste woorden van Stefanus. Handelingen 7, vanaf vers 8. Hij gaf hem het verbond der besnijdenis aan Abraham, God, aan Abraham. Hij gaf hem het verbond der besnijdenis. En alzo gewon hij Isaac en besneed hem op daagse dag. En Isaac gewon Jacob. En Jacob de 12 patriarchen. Want patri is vader en arch, dat is aards. Eerste, gewoon eerste. Schoon eerste. De aartsvaders dus, dat is ons woord aartsvaders, ja. En vers 9, en de patriarchen nederzijnde Dat wil zeggen jaloers zijnde. Dan merk je meteen dat het dat betekent. En onthoud dat. En de patriarchen jaloers zijnde verkochten Jozef naar Egypte. Waarom dan er weer bij staat om gebracht te worden, dat begrijp ik niet hoor, echt niet. Waarom staat dat erbij? Ze verkochten Jozef naar Egypte. En God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen en gaf hem genade en wijsheid voor Farao, de koning van Egypteland. En hij stelde hem tot een overste over Egypte en zijn gehele huis. En er kwam een hongersnood over het gehele land van Egypte en Kanaan en grote benauwdheid. En onze vaders vonden geen spijs. Maar als Jacob hoorde dat in Egypte koren was, zond hij onze vaders de eerste maal uit. En daar hebben we het nu over. Hè. Daarna komt er nog zo'n reisje. Maar... En toen maakte Jozef zich bekend. Er staat hier ook de strekking van die uiteenzetting van Stefanus is tamelijk simpel. Namelijk dat ondanks wat Israël altijd uitvrat onderweg in de loop van de geschiedenis, de Heer was altijd langmoedig en de Heer zegende het volk steeds opnieuw. Hij heeft hen maar niet 40 jaar verdragen in de woestijn. Hij heeft een 1500 jaar verdragen, zal ik maar zeggen, en doet dat eigenlijk nog, hè. En toen werden de toehoorders boos, want het waren Joden. In het Oude wordt het aangekondigd, in het Nieuwe Testament staat het ook, hè. De Joden dan werden met nijdigheid vervuld. En Paulus zegt, nou ja, de bedoeling is dat we hen tot jaloersheid verwekken. Dat is nijdigheid dus, hè. Omdat wellicht enige uit hen, ik ken een Nederlander wiens naam ik niet zou noemen, die zelfs hier de televisie verkondigt, dat wij het evangelie niet moeten brengen aan de Joden, want dan worden ze maar... Dan worden ze nijdig, worden ze jaloers. Maar het staat gewoon in de Bijbel dat dat de bedoeling is. Dat dat zal gebeuren als je ze het evangelie vertelt. Maar de kans bestaat dat er misschien enkele uit hen behouden worden. Dat heb je trouwens onder de heidenen ook zo, hoor. Daar trekken wij met een tent weer rond over een paar weken. En dan, ja... En dan met de bedoeling dat misschien enkelen, en tot nog toe gebeurt dat ook, enkelen. Ja, dat is volstrekt bijbels, hè? Eigenlijk. Maar goed. Maar het is inderdaad een problematische zaak. Ze werden zo jaloers dat ze Stefanus stenigden. En dus precies weer deden wat ze altijd deden, want dat is de strekking van dat hele hoofdstuk daar, Handelingen 7. Steeds opnieuw. Zo eindigde de toespraak van Stefanus ook. Niet met prettige woorden. Hij zei, jullie doden altijd de profeten. Jullie zijn altijd opstandig. Willen nooit luisteren. Enzovoorts. En elke keer als de Heer wat goeds voor je heeft, dan wijs je het af. En dat zal nu dus ook wel het geval zijn. En dat deden ze dan ook. Ja. Nou goed. De aartsvaders dus. 10. Want ik moet de draad opnemen weer in Genesis 42, vers 3. Toen togen Jozefs 10 broederen af om Koren uit Egypte te komen. Er gingen de 10. Bij nader inzien, ze gingen daarna nog een keer. Maar ja, dan loop ik op de dingen vooruit. En toen waren het er overigens ook 10, hoor. Ja, het is een rekensom, want het heeft iets te maken met kool en geitsparen of zo. Ken u dat verhaal? Dat is kool en de geitsparen? Nee. Nou ja, oké. Ga ik niet uitleggen, het kost me te veel tijd. Maar ik vind het een prachtig verhaal. Maar dat is ongeveer wat hier ook gebeurde. Ze komen met 10, gaan daarna met 9 weer terug. En komen dan met 10 weer naar Egypte. Zo gaat het toch? Er zijn 2 reizen. Beide keren gaat het over 10 stamvaders van Israël. Nou is daar logischerwijze Jozef zelf niet bij. En Manasse ook niet. En Efraïm ook niet, die ook stamvaders zouden worden van Israël. Maar niettemin, het zijn er 10. En het staat ook met nadruk. Het is nergens voor nodig dat we weten dat dat er 10 zijn. Je kan het namelijk uitrekenen. Bovendien vertellen ze het later zelf. Want ze zeggen, ja, wij waren met 12 broers, staat in vers 13... En één is er niet meer en de andere is bij pa thuis. Dus waarom staat hier Jozefs 10 broers? Begrijp u, dat is waar het om gaat, want het verhaal gaat over wat wij nog steeds noemen de 10 stammen van Israël. En natuurlijk, ik weet, Juda was hierbij. Maar het gaat om de formulering, de 10 stammen van Israël. Bij nader inzien, de zogenaamde 10 stammen van Israël, daar hoort ook een groot deel van Juda bij, alleen het noemt zich niet zo. Niet meer zo, net zo min als dat ze zich noemen naar vele andere stamvaders. Hè? We hebben het daar nog wel eens over. Maar zo is dat nu eenmaal. Onder die stammen die de wereld ingezworven zijn, dan wel in Assyrische ballingschap terecht zijn gekomen en van daaruit de wereld ingegaan zijn, bevonden zich net zo goed Joden. Ja, je vindt ze terug in de geschiedenis als de Juten en in Jutland. Daar hebben ze hun namen achtergelaten. Dat betekent gewoon Joden, hoor. Uit de stam van Juda. Ja. Je kent toch de geschiedenis? Nadat Israël de 10 stammen waren weggevoerd in Assyrische ballingschap, kwamen die Assyriërs in de richting van Jeruzalem. Daar namen ze de steden van Juda in en voerden dus het volk weg. Alleen Jeruzalem niet. Toen joeg de Heer ze weg. Weet u nog? Hoe dat gegaan is. Ze hebben een groot deel van Juda inderdaad ook afgevoerd. Nog afgezien van dat ook velen uit Juda gewoon woonden onder de 10 stammen en met de val van Samaria weggevoerd waren. En nog afgezien van dat ook een deel van Juda uiteraard al veel eerder het land had verlaten. Vandaar dat die aanduiding onnauwkeurig is. Maar je kunt de naam 10 stammen natuurlijk gebruiken ter aanduiding van wat dan heet het Noordelijke Rijk van Israël, om zo te zeggen. En dat is het dan, hè. Maar daar gaat het dus over, hè. Dat is wat het uitbeeld. Jozefs 10 broeders kwamen af om koren, leven te halen uit Egypte. In het eigen land was daar geen leven. Men moest het ergens anders zoeken. Weet u waarom ik nou stop? Omdat mijn gedachten ineens terecht zijn bij zo'n gelijkenis. In het Nieuwe Testament, een van de meest omstreden gelijkenissen, denk ik. Dat is die van de onrechtvaardige rentmeester. Kent u die? Heb ik die vorige keer genoemd? Dan hoef ik het nou niet te doen. Maar dat was, gij kunt niet langer rentmeester zijn. En de heer, het commentaar van de heer was, die rentmeester was verstandig, want die maakte zich vrienden bij de onrechtvaardige mammon, opdat zij hem zouden opvangen of verwelkomen in hun tenten. En hij zei, was Juda maar zo verstandig, dat ze zich niet zo vasthielden aan die wet en aan het recht der wet en al dat soort dingen meer, want ze zullen uit hun positie ontslagen worden en onder de heidenen terechtkomen, dan zijn ze op hun beurt niet meer Ami, maar Lo-Ami. En dan hebben ze die heidenen die de wet niet kennen en niet hebben hard nodig om in leven te blijven. Ze konden zich beter vrienden maken onder de heidenen. Dat is de strekking van die gelijkenis. Zonder dat ik daar nou dieper op inga. Maar zo is het hier ook. Stel dan dat Jacob, Abraham, Isaac, Jacob enzovoort, dat die altijd in onmin geleefd hadden met Egypte en met de Egyptenaren. En nu hebben ze eten nodig. Maar ze hadden geen onmin met de Egyptenaren. Sterker nog, Abraham had er een poosje verkeerd. Had ook op het allerhoogste niveau zijn contacten. Daar wordt vaak veel te gering gedacht over wie die lui waren. Abraham, Isaac, Jacob, alsof het een beetje dwalende schaapherders waren. Men zegt, ja, het waren maar nomaden. Ik denk dat u zich dan ook nog verkijkt op de nomaden, overigens. De Bedouinen, denk ik, ja. Maar goed, daar gaat het nou verder maar niet om. Maar men heeft een te geringe dunk van hen. Men zat in contact op het allerhoogste niveau. Dat vind je hier eigenlijk ook terug, want ze zijn meteen op het hoogste niveau. Als wij naar Egypte gaan, dan ligt dat wel anders, zal ik maar zeggen. Hè? Maar goed, ze gaan naar Egypte om brood te kopen, om in leven te blijven. En dan staat er uitdrukkelijk, doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broederen. Je moet natuurlijk begrijpen dat het woord broeder op verschillende niveaus gebruikt wordt. Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broederen. Daar kun je in steken, maar je moet natuurlijk begrijpen dat Benjamin en Jozef van, niet alleen van dezelfde vader waren, maar ook van dezelfde moeder. En de andere zonen van Jacob waren van andere moeders. Drie anderen, wel te verstaan. Dus de enige volle broer van Jozef was Benjamin. Ja, die nog een rol speelt. Nou ja, zijn naam in elk geval. In de volgende hoofdstukken. En dat begint hier, hè. Benjamin, Jozef, broeder, zond Jacob niet met zijn broederen. Want hij zeide, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Jacob had nou eenmaal iets met die zonen van Rachel. Die overleden was overigens. Na de geboorte, of bij de geboorte eigenlijk, van Benjamin. Ja. Het waren de lievelingetjes van pa, om het maar zo te zeggen. Ja. Alzo kwamen Israëls zonen om te komen. Hé, alzo kwamen Israëls zonen. Begrijpt u waarom ik nou stond? Omdat hij ineens niet meer Jacob heet. En dat krijg je nog een paar keer vaker in de rest van dit Bijbelboek. Dan ineens heet hij Israël. En waarom dat is? Nou ja, de naam Israël is de naam die hij gekregen had van de Heer zelf. In Pniel, weet je nog wel? Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En dat soort dingen meer. Toen kreeg hij deze naam. Dat wil zeggen, als drager van de beloften Gods. Als erfgenaam van de beloften die God aan Abraham, Isaac, Jacob gedaan had, droeg hij de naam Israël. Dat is de titel die daarbij hoorde. Heb je dat? Dan is je niet maar een gewoon mens of iets dergelijks, maar dan is hij de drager van die erfenis. Misschien moet je zeggen, in die hoedanigheid is hij profeet, maar ja, elders wordt hij een profeet genoemd en heet hij toch gewoon Jacob, dus vooruit maar weer. Maar het is opmerkelijk. In de praktijk kun je concluderen, maar dan ben je inmiddels in hoofdstuk 48 en 49, dat als Jacob daar die zegeningen gaat uitspreken over zijn zonen en als het ware de erfenis verdeelt, als je het zo kunt zeggen, dan heet hij ook ineens Israël. Maar het zijn de profetieën die je uitspreekt daar. En het gaat daar inderdaad om de wijze waarop de beloften aan Abraham gedaan nu vererfd worden naar de zonen van Jacob. En dan heet hij ineens Israël. En daarom heet het volk ook Israël. Soms ook gewoon Jacob natuurlijk, want het gaat wel degelijk om een gewoon volk op aarde. Maar voor zover het ongewoon is, heet het Israël. Achteraf blijkt ook, en dit zijn belangrijke, ik zeg het op een zijlijn, maar als een voetnoot, maar het zijn heel belangrijke dingen. Israël is de naam van dat volk met zijn eerstgeboorterecht. Dat wil zeggen, de naam van het uitverkoren volk. Dat volk dat gesteld is in de positie en daarmee de verantwoordelijkheid van priester en koning, dat priesterlijke koninklijke volk, of als je wilt andersom, een koninklijk en priesterlijk volk. Dat werkt wat makkelijker, maar goed. Dat is Israël. Vandaar dat tot vandaag gediscussieerd kan worden over de vraag, wat is dat eigenlijk Israël? Dat doet men gewoonlijk niet. Men discussieert over de vraag, wie is dat? En dat is vervelend, want dan heeft men een belangrijke stap overgeslagen. Want als je niet weet wat dat is Israël, heeft het geen zin en is trouwens onmogelijk om vast te stellen wie het is. Of het door Calvijn komt, weet ik niet. Maar die naam wordt altijd genoemd. Maar men denkt dat dat Israël verkozen was om zalig te worden. En als wij verkoren zijn, worden we zalig. Als we niet verkoren of verkozen zijn, worden we niet zalig. Maar hoe kan het dan dat in de dagen van Calvijn, ook Calvijn geloofde dat Joden überhaupt niet zalig konden worden? Heb je toch een probleem? En waar heb je het dan over? Over de vraag, niet wie is Israël, maar over wat is Israël? En het punt is Israël, niet Jacob, Israël is Israël, omdat het het volk is dat is aangesteld als eerstgeborene te midden en dus boven de volkeren der aarde. Aan hun, Romeinen 3, zijn de woorden Gods toebetrouwd. Nee, niet God heeft tot hen gesproken. Dat is wel zo, maar dat is niet wat het betekent. Het betekent dat God zei, hier heb je mijn woord, wees er zuinig op. Hou je eraan, onder het motto je m'entiendré. Heb je dat nou ook? De Nederlandse je m'entiendré. Ik weet nog steeds niet wat ze nou willen handhaven eigenlijk. Maar ik zal handhaven, niemand weet wat. Probeer het maar eens na te vragen. Even aanbellen bij het katshuis. Wat zijn jullie daar aan het handhaven? Maar goed. Heel wild gedoe. Maar toen maar weer. Maar de Heer gaf hen zijn woord. En zei, doet handeling totdat ik kom. Ik zie me nog net een Bijbelse uitdrukking te binnen die ik enigszins een heel klein beetje, nou niet eens uit zijn verband druk, maar in de tijd verschuif. Want in onze dagen is het zo dat ons die woorden God zijn toebedrouwd. Aan hoeveel mensen ook alweer? Ik ga snel van houden, Lucas 19. Aan hoeveel mensen gaf de Heer een pond en zei, doet handeling totdat ik kom? Aan 10. Waarom denkt u dat het 10 waren? Ja, omdat het gaat om die 10 stammen natuurlijk. Zij waren niet Gods volk, zij zijn nu Gods volk. God heeft het aan hen gegeven. Wil je het hebben? Zij wilden, ze kregen het. En het resultaat van het handhaven, het betrachten is het Bijbelse term, het betrachten van het woord van God is het ontstaan, de wording, de bouw, heet het ook in de Bijbel, van de gemeente in onze dagen. Nee, moeilijker is het niet. Het is ook doodsimpel. En elke keer denk ik, hoeveel moet ik er nog bij halen? Maar ja, dan kom ik zover weer buiten. Bij Genesis 42, buiten Genesis 42. Dus ja, dat we toch maar niet doen. Maar dat is het Bijbelverhaal, hè? Dat is de Bijbelse geschiedenis als zodanig. Wie, wat is Israël? Dat is dat volk dat uitverkoren is om eerst geboren te zijn en om het woord Gods te beheren. Mijn Engelse vriend die had het over, ze zijn de custodians, de bewakers, de schatbewaarders, custodians van het woord van God. Het is hun toebetrouwd. Ja, maar niet aan de Joden van vandaag, want ze zijn Lo-Ami. Niet Gods volk. Want het is terechtgekomen bij die andere 10. Om het zo te zeggen. Bij Efraïm, bij Jozef. Als je leven zoekt, waar kom je dan terecht? Vandaag. Het is geen strikvraag, maar wel een heel fundamenteel, compacte vraag. Als je leven zoekt, waar kom je dan terecht? Bij de gemeente. In de praktijk. Daar kom je terecht. Als je leven zoekt, kom je terecht bij de Heer Jezus Christus. Je wordt aan hem toegevoegd en je hoort bij de gemeente. Moeilijker mag je niet zijn. En voor zover het evangelie verspreid is geworden over de wereld, wie hebben dat gedaan? In het algemeen. Het staat gewoon in de geschiedenisboeken, hoor. Zelfs in aardrijkskundeboeken trouwens, heb ik gezien. Gewoon, de 10 stammen van Israël, dat staat er niet, er staat de blanken. De Europeans, maar dat is hetzelfde. En dat is precies zoals het gaan zou, zoals in de Bijbelse profetie vele malen, zelfs soms erg uitgebreid zelfs, verteld is. Maar goed, men is de draad kwijt, omdat als men leest over Israël, denkt men dat is Juda. En dat is een hardnekkig misverstand. Dat zo is. Je krijgt er problemen over, dat weet ik zeker, maar dat mag ik u niet vertellen. Want ik ken iemand die daarover schreef. In zo'n stukje, in zo'n column. Dat het toch wel vreemd is dat als men de naam Israël in de Bijbel leest, dat men dat dan onvermijdelijk toepast. Hetzij op de Joodse ongelovigen. Joodse staat, hetzij op ongelovigen. Joodse volk, of wat hem verdoren moet gaan. Daar heeft de man toch een probleem mee gekregen. Maar ja. Want dat mag je niet vertellen, hè? Nee, om een heleboel redenen niet. Maar goed, daar zal ik u ook verder niet mee vermoeien. Als u maar begrijpt dat wij hier in Genesis 42 van doen hebben met 10 broers, die dan niet met namen genoemd worden, eigenaardig genoeg. Want daar zou je dan eigenlijk dan ook niks meer aan hebben. Want die namen kloppen niet met de 10 die wij nu in gedachten hebben. Heb u dat nog? Als je later in het Nieuwe Testament leest over de 12, de 11 of wie het maar waren, Dan staat er, het was die en die en die en die en die. En er staat er zelfs een paar keer, zodat het ons nog een puzzel wordt ook, omdat de namen niet altijd dezelfde zijn. Dan blijken er weer discipelen te zijn met 2 verschillende namen, weet u wel. En dan moet je dat uitleggen en dan vertellen, ja, maar die, dat is dezelfde als die. Dan zeggen ze, hoezo? Schrift met schrift vergelijken, dan kom je er wel uit. Maar ze worden opgezond. En als in Handelingen sprake is van dat die discipelen, nou, dan nemen we afscheid van de discipelen eigenlijk. Op een enkeling na die nog even figureert, totdat Paulus op het toneel verschijnt, zeg maar. Dan worden ze in Handelingen 1 opgezond. Het was die en die en die en die en die en die. Oh ja, er hebben 1 te weinig, moet er nog 1 bij. Toen dachten ze ook dat ene Jozef het moest worden, maar die hebben ze gauw weer aan de kant geschoven. Toen werd het die Matthias. Enzovoort. Wordt netjes gedaan. Hier niet. Waarom niet? Omdat als je die namen gaat noemen, klopt het profetisch niet. En daarom zijn het de 10 en ook zelfs de volgende ronde zijn het de 10. Want daar moet je aan denken, aan wat wij nog steeds, hoe onnauwkeurig ook, wiskundig onnauwkeurig althans, de 10 stammen van Israël noemen. Niet de Joden, maar het andere deel van Israël. Dat is waar het over gaat. Die zijn namelijk terechtgekomen in de wereld en vinden daar leven. En dat is ook wat er staat, hè. Ik doe het uit het hoofd, want anders kom ik hier niet terug. Maar er staat toch in Hosea, sprekend over de 10 stammen van Israël, jullie zullen worden Lo-Ami en Lo-Ruchama. Maar ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij zijt Lo-Ami, zult gij genaamd worden zonen van de levende God. Met andere woorden, ze zijn in de ballingschap, maar in de ballingschap ontvangen ze leven. Daar komt het woord van God kennelijk tot ons, tot hen, enzovoorts. En ik citeer nog maar gemakshalve uit Hosea 1, maar er zijn veel van die schriftplaatsen. Deze wordt zelfs in het Nieuwe Testament nog aangehaald en toegelicht, enzovoort. Als zijnde van toepassing op vandaag. Maar ook in Hosea 1 raken wij de draad kwijt, omdat we denken het gaat over Israël, dus gaat het over de Joden. En dat blijkt niet het geval te zijn. Dan hebben we nog, maar die heb ik u geloof ik ook al eens voorgehouden, al van die schriftplaatsen, waar simpelweg staat dat de Heer hen in hun ballingschap zal bezoeken en hen zal zegenen. En dat hij voor hen een heilig ding, iets heiligs, een heiligdom zou zijn, enzovoort. Maar zijn schriftplaatsen waar we gewoon overheen lezen. En als men er niet overheen leest, zegt men het gaat over de kerk. En dat is verbazend dicht bij de waarheid toch. Want dat is het wel. Ja, dat verbijstert me tegenwoordig. Ik studeer nogal veel in het Oude Testament de laatste jaren. Maar het is opmerkelijk hoe dicht men dan bij de waarheid zit. Dat wil zeggen, ja, eigenlijk is het waar, maar men bedoelt het verkeerd. Men bedoelt het niet echt goed, maar toch. Doe maar. 10 broers naar Egypte. U weet wie het zijn, hè? Dat is een aardig stelletje bij elkaar, hoor. Overigens. Je hebt daar Ruben, Simeon, Levi en Juda. Dat waren de eerste vier zonen van Jacob. Bij Lea. En daarna hield het op. En toen werden kinderen geboren, zonen geboren uit Bilha. Dat was de dienstmaagd van Rachel. Want ja, Rachel was langzamerhand aan de beurt. Maar ja, dat ging niet. Dus toen werd het via de dienstmaagd. En toen werd het Dan en Naftali. Het is wel interessant, hè? Even langzamer doen. Ruben, Simeon, Levi, Juda. Dat zijn de vier. Ruben was de oudste, maar wij weten al dat hij gepasseerd. We komen hier in dit hoofdstuk zelfs tegen. Dat lukt vanavond niet meer, ben ik bang. Maar hij bleek nogal onbetrouwbaar te zijn. Althans, zijn vader vertrouwt hem voor geen meter. Dat is. Dat staat ook in dit hoofdstuk, ja. En later spreek je dat uit als zij de erfenis overdraagt. Dus die wordt gepasseerd. De tweede is Simeon. Die zal dus aan de beurt zijn dan om het eerst geboorterecht te ontvangen. Nee, die ook niet. Maar het komt wel heel dicht in de buurt. Heel dicht in de buurt. Want als die broers later teruggaan in dit hoofd. Ik hoop dat u de geschiedenis kent, hè. Als die broers teruggaan naar vader Jacob, dan blijft Simeon achter, zodat Simeon de eerste is die dan toch deel krijgt aan die zegeningen definitief van Jozef in Egypte. Pas het andere jaar komt de rest van de familie. Komen ze weer en dan komt de hele familie. Maar Simeon is dan toch de eerste. Na Jozef. Alle Simeons in de Bijbel zijn overigens eerste, maar nou ben ik te vroeg om erover te spreken, maar hij was aan de beurt, hè. Na Ruben komt Simeon. Het is niet voor niks dat de eerste apostel, de eerste discipel Simeon heet. En hoewel de Heer hem Petrus noemde, sprak de Heer hem nog regelmatig aan met Simon. Niet voor niks. En toen de zaligheid naar de heidenen moest gaan, ging het ook via een Simon. Ik was Simon Peters, ben in het huis van Simon de Leerlooier, weet u nog? Ja, 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 Simon. En de eerste die het kindje Jezus in de armen hield, was Simon. Ja, en dan hebben we nog Simon de Farizeeën, bijgenaamd Simon de Melaatse. In een verhaal waarbij het er helemaal niet toe doet hoe die man heette. Want gewoonlijk wordt dus niet verteld hoe die lui heette. In dit geval wel Simon. Of Simeon, Simon. En dat is niet voor niks. Want het betekent inderdaad dat de zaligheid met betrekking tot onze tegenwoordige tijd weliswaar door Juda werd afgewezen, maar daarna wis en waarachtig werd aanvaard als eerste door Simeon. De stam van Simeon, letterlijk bedoel ik dat, hè? De Simeonieten. Daar heb ik het nog over, want daar zijn we nog niet. Maar een belangrijke figuur dus. Het is ook niet voor niks dat Jozef hem uitzoekt. Het is profetisch. Hij is de eerste die daaraan deel krijgt. In gevangenschap. De stam van Simeon in de ballingschap was de eerste die in de ballingschap deel kreeg aan de nieuwtestamentische grote zaligheid. Ze zijn trouwens in de wereldgeschiedenis ook belangrijk, de Simeonieten. Maar dat noem ik nog wel eens. Dan, je hebt Ruben, Simeon, dan heb je Levi. Dat was ook zo'n wilde, want Simeon, dat was een wilde hoor. Zo'n jongen. Ja, mannen van geweld, zei vader Jacob. Die vond ze niet sympathiek. En Levi ook niet. En dan denk je, dat werden priesters. Dus die liepen van die lange jurken met zo'n Sinterklaasmuts op en zo. Van die softies, weet je wel. Die. En meer, ik moet niet langer nadenken, want dat komt niet goed. Nee, dat waren hele wilde jongens. Hè? Ja, zoiets als, hoe heette die, pater Tuk, heette die geloof ik. Hè? Ken je die nog, pater Tuk? Uit Robin Hood, ja, dat was er een, ja. Met zijn stok en dan, ja. Nou, die kon vechten en zo hoorde het ook. Maar goed, het was Levi, maar die kreeg het priesterschap mee. Als onderdeel van het eerstgeboorterecht, maar hij kreeg het priesterschap mee. En dan heb je als vierde Juda en die kreeg het koningschap mee. In onder het motto, de scepter zal van Juda niet wijken. Dan heb je die vier bij elkaar gehad, dus één groep. Ze hield op van Baren, staat er dan, geloof ik. Daarna gaat het verhaal verder en wordt geboren uit, Bilha. Wordt geboren dan. En van dan staat notabene, dan zal zijn volk richten. Dat heeft hij ook gedaan. Want dan is degene geweest die overal in de wereld de weg gewezen heeft voor de... aan de Israëlieten. Ja, dat meen ik. Die stam van Dan kom je overal tegen. Eerst was dat Dan en dan komt de rest van de familie. Van de stammen van Israël. Maar de Danieten waren altijd de eerste. Die hebben een hele zwerftocht. Vele zwerftochten achter de rug. En hebben trouwens overal... nou goed, Bijbels gebruikt trouwens ook. Hun naam nagelaten. Ze hebben richting gegeven aan het volk. In Israël zelf waren ze in de eerste plaats, dat is al in Richteren, waren ze al nauwelijks meer bruikbaar in de oorlog. In de dagen van de Richteren. Dat was omdat ze in hoge mate al de zee opgegaan waren. Waarom ook niet? We kennen ze uit ongewijde geschiedenis als de zeevolken. Maar zoek maar eens uit wie dat waren, die zeevolken. Kregen grote problemen, dat weten ze niet. Want ze wilden niet erkennen dat het hoofdzakelijk de Danieten waren. Ja, en dat het dus een Bijbels gegeven is. Maar het waren de Danieten. Het waren de eersten die Ierland koloniseerden. Nee, nog een heleboel andere landen. De Tuatha de Danann, de stam van Dan, betekent dat gewoon. Voor mijn part het volk van Dan, maar... niemand vertaalt het ooit zo, dat willen ze niet, durven ze niet, want dan heb je Bijbelse gegevens, hè? Dan wordt de Bijbel een historisch boek, dat was nog net niet de bedoeling. Dus vandaar dat men dat soort dingen niet herkent, maar daar ga ik nou verder niet over spreken. Maar hij gaf richting dus aan het volk. Dan was ook de eerste die wegtrok uit het vaderland, niet alleen op zee, Richteren 5, maar ook naar het noorden, over land, ze veroverde Laïs, noemden het Dan, en het is sindsdien de meest noordelijke plaats binnen Israël geweest, hè? U weet wel, van Dan tot Beersheba. Ja. Het was Laïs. Ja. Het gebied van Dan, dat was het gebied rond wat tegenwoordig Tel Aviv is. Joppe, Jaffa, de zeehaven. De enige zeehaven die ze hadden, overigens. Toen. Met de schepen van Tarsus. Het waren Danieten. Die voeren de hele wereld over. Maar, toen maar. Ze gaven richting aan de migraties van Israël. Dat is een belangrijke functie. Ik denk dat ze dat bij de terugverzameling ook zullen doen, overigens. Maar dat is een ander verhaal. Dit was nummer 5 uit de reeks en daarna houdt het ongeveer op. Dat wil zeggen, geen belangrijke lui meer. Achter dan komt Naftali, eveneens als uit Bilha. En dan gaat het verder bij de dienstmaagd van Lea. Dan krijg je Gad. Een bende heet dat, Gadieten, Gad en Azer. Ze zijn allemaal terug te vinden, hoor, waar ze gebleven zijn. En daarna alsnog komen wij terecht bij Lea terug. Nadat de anderen aan de beurt geweest zijn, krijgen we zoon nummer 9. Dat is Issachar en Zebulon. En den dochter Dina. Ja. Die zijn dus uit Jacob en Lea. Ja. Maar die eerste 15 spelen een belangrijke rol. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan. Dus een handvol. Dan heb je het ongeveer wel gehad. En vandaar de functie van Simeon hier. Maar nu maar even verder. De 10 broeders... gingen naar Egypte. Doch Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broederen. Heb je dat nou... Kent u die geschiedenis uit 1 Koningen 11? Als ik het moet bespreken, moet ik het vaak 3 keer uitleggen. Dat is de zogenaamde scheuring van het Rijk. Na de dood van Salomo. En dan moet je gewoon goed bij de les blijven. Want wat daar uitgelegd wordt, enerzijds is dat Juda afgezonderd wordt van Israël. Israël is Israël. Het was onder het koningschap van Salomo. En de Heer zei tot Jerobeam, die helemaal niet van Salomo afstamde, maar uit Jozef was. Hij was over het huis van Jozef aangesteld, Jerobeam. Hij was het stam van Efraïm. En over het huis van Jozef, dus hij werd verantwoordelijk gesteld voor zowel Efraïm als Manasse. De beide stammen uit Jozef, hebben jullie dat nog? En hij zei tot de Jerobeam, ik zal u geven het koningschap van Israël. Ik zal u Israël geven. Je zult koning worden over Israël. Maar niet over Juda. Zodat de scheuring er een is tussen Israël en Juda. Nou, eigenlijk alleen, de stam van Juda wordt van Israël afgezonderd. Die gaat niet mee. Juda houdt zijn eigen opperhoofd. Want zo heet het toch bij een stam, of niet? Stamhoofd dan. Juda haalt zijn eigen koning, want zei de Heer, dat kan ik moeilijk anders doen, want dat is uit het huis van David namelijk, en ik heb aan David beloften gedaan dat altijd iemand uit David, het huis van David, op de troon zou zitten. Dat is een zoutverbond, als een eeuwig verbond, dat blijft altijd zo. Dus hij zegt, Juda kan ik je niet geven, want aan David kan ik dat niet. Dat is nou helemaal zo. Ik had het aan David beloofd, die is al lang overleden, maar belofte maakt schuld. Tot vandaag. Maar goed, daar wilde ik het niet over hebben. Maar dat is wel de consequentie. Als het daar geldt, geldt het nu ook. Hè? Er moet altijd een koning uit Juda zijn. Dus Jerobeam wordt koning over Israël, behalve over de stam van Juda. Zo wordt die scheuring vervolgens ook beschreven, hoe het gaat. De mannen van Israël en dan de mannen van Juda tegenover elkaar. Maar als die scheuring compleet is, dan blijkt het niet te zijn 11 en 1, maar 12 en 2. Want, zei de Heer, ik zal aan David één stam geven. En als je het niet oplet, denk je dat de Heer aan het huis van David, Salomo, Rehabiam wordt het dan, dat de Heer aan hem de stam van Juda geeft. Maar dat is niet zo. Die kan hij niet eens geven. Die is al van het huis van David. En als het dus staat, doch ik zal één stam geven aan David, aan het huis van David, dan is dat niet Juda, dan is dat Benjamin. Lees het hoofdstuk maar door. Dus het had moeten zijn 11 en 1. Maar om Juda niet helemaal alleen te laten staan, dan toch ook Benjamin. Die gaat met Juda mee, opdat Jozef altijd een lamp zou hebben bij Juda. Met andere woorden, Benjamin vertegenwoordigt Jozef, in dit geval bij Juda. En ik kan het niet nalaten na zo'n verhaal, dan moet ik wel even zeggen, met hele kleine lettertjes, in het hele Nieuwe Testament komen wij maar één man tegen waarvan staat dat hij uit Benjamin is. Dat is Saulus van Tarse. En dus vertegenwoordigt hij Jozef en daarmee de 10 stammen bij Juda. En daarom predikt hij het evangelie aan de Joden als heidense apostel. Apostel der Heidenen. Maakt hij zijn bediening heerlijk om enigen uit zijn vlees, Juda, tot jaloersheid te verwekken, enige uit hen te behouden. Maar hij vertegenwoordigt Jozef bij Juda. Daarom is het ook zo opmerkelijk, want nu ben ik hier en ja, ik weet dat ik nou buiten Genesis 42 ben, maar nu ik dit vertel, gaat het zo makkelijk. Daarom is het ook zo duidelijk waarom de bediening van Saulus van Tarse als Paulus stond onder het mentorschap van een meneer die Jozef heette. En die waarschijnlijk een hele generatie ouder was dan Paulus. Heb je dat nog? De man heette Barnabas. Nee, hij heette Jozef. Maar hij werd Barnabas genoemd. En zo wordt hij ons geïntroduceerd aan het eind van Handelingen 4. Maar hij heette Jozef. En dat wordt de mentor van Paulus. Die begeleidt hem, die introduceert hem bij de apostelen in Jeruzalem. En die vele jaren later haalt hij hem uit Tarsus weer op. Dan neemt hij mee naar Antiochië. En vanuit Antiochië gaan er enkele op zendingsreis. En het is Barnabas heet hij dan, wordt hij genoemd, en Saulus. En na die reis haakt Barnabas af. Dan heeft hij zijn werk gedaan, verdwijnt Jozef, bijgenaamd Barnabas, in de vergetelheid. En daarna is het Paulus die op persoonlijke titel zijn zendingsreizen onderneemt enzovoort. Maar inderdaad altijd eerst naar de Joden. Maar ook daar vind je dat de bediening van Paulus, de Benjamin niet, voortkomt uit ene Jozef. Hij vertegenwoordigt Jozef bij Juda. En tamelijk letterlijk vind je dat er nog in het andere Antiochië, op de eerste zendingsreis van Paulus in Handelingen 13. Daar zijn ze met z'n tweeën. Maar het is Paulus die het woord voert. Naar de Joden toe. Terwijl die oude man achter hem staat, bewijzen. Achter hem staat Jozef. Nee, in het geheim, maar je hoort, maar die is daar. Maar Paulus voert het woord. En hij zegt, het was nodig dat eerst tot u, Joden, de zaligheid gepredikt zou worden. Maar na de maal gij u de zaligheid of het eeuwig leven niet waardig oordeelt, keren wij ons naar de heidenen, gelijk geschreven is. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen, tot aan de einden der aarde. Jesaja 42 en 49. Waar zelfs bij staat, tot in Brittannië. Dat staat er in Jesaja 42 en 49. Hebben we die nog? Kijk, dat zijn beginselen, die vind je echt de hele Bijbel door. Ze zijn weliswaar onbekend. Want ja, u weet hoe dat gaat, hè? U weet wat Bijbelstudie is, toch? Komen we bij elkaar, we gaan het hebben over wat de Bijbel zegt over het milieu. Schiet me zo gauw niks anders te binnen, maar het is onbenullig genoeg. En andere onbenullige dingen. Wat zegt de Bijbel over? En ja, gewoonlijk zegt de Bijbel er niks over. Behalve dan dat we alle schade en drek zouden achten. En dat is slecht voor het milieu, dat weet ik maar. Ja. Hè? En zo kom je nooit tot kennis van de waarheid. Want alleen al die benadering maakt de Bijbel ondergeschikt aan ons. En dan willen wij de Bijbel gebruiken voor de oplossing, zal ik maar zeggen, voor onze problemen. En via de Bijbel gebruiken we de Heer daarvoor. En het is omgekeerd. De Heer roept ons uit deze wereld en zegt, ik heb je wat te zeggen. En dan zeggen wij, spreek Heer, want uw knecht hoort. En dan zou hij ons leiden in heel de waarheid. En dan ziet de Bijbel er ineens heel anders uit, hoor. Jongen. En dan hoef je ook niet meer te bewijzen dat de Bijbel het woord van God is. Daar kom je vanzelf achter terwijl je het leest. Hè? Want dit soort dingen heeft, wat ik u nou vertel, heeft geen mens erin gelegd. En je leest het ook nergens eigenlijk, voor zover ik weet. Sommige dingen net een beetje, maar toe maar weer. Maar je leest het ook nergens. Niemand die met opzet het zo in elkaar gestoken heeft. En toch, het is zo in elkaar gezet. Het is zo'n constructie. Jozef is in buitenland, betekent gewoon de zegeningen die God beloofd heeft aan Israël, de zaligheid, de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Ja, die bevinden zich niet onder de Joden, die zijn ergens in het buitenland. En degenen die de deel aan krijgen, zijn er 10. En de eerste daarvan is Simeon. In de historie bevestigt dat. Want de zaligheid werd van Juda weggenomen, is naar de heidenen gegaan en kwam in Brittannië terecht. Je kan zeggen wat je wil, je kan de geschiedenisboeken bijhalen wat je wil. Maar als je het bij de Rooms-Katholieken navraagt, weten ze dat precies. Die zeggen, zaligheid is officieel het eerst terechtgekomen in Brittannië. Vandaar dat de Britse bisschoppen de eerste drie plaatsen innemen bij het concilie. Stoel nummer 1, 2 en 3. Hoe is het daar dan terechtgekomen in Brittannië? Het officiële korte antwoord is door Jozef van Arimathea in dit geval. Die had ik net nog even niet genoemd, maar daar heb je hem dus, hè? Het begint bij die Jozef. Enzovoort. Het is een historisch feit. En waar kwam het terecht? In het bijzonder bij de Siluren heet dat. Een Keltische stam, de Siluren. En de Siluren stammen van Saul. En Saul zijn genoemd naar hun stamvader Saul. En die Saul is een zoon van Simeon. Het waren Simeonieten. Wie zijn de Siluren? Dat is een zeer krijgshaftig volk. De Romeinen hebben er wat problemen mee gehad met die Siluren en met die Keredok, de toenmalige koning, zeg maar. Maar dat beantwoordt precies aan wat de Bijbel zegt over Simeon. Dat zijn die jongens die geen vragen stellen, maar er eerst opslaan. Ze zijn makkelijk te vinden en ze heten ook zo. En op sommige kaarten staat Siluren op de kaart. Dus Zuid-Wales, zal ik maar zeggen. Nou ja, het is Wales, maar het zuiden van Wales natuurlijk. En op andere kaarten staat er iets groter overheen, want dan worden die stammen samengevat onder een grote nummer. Staat er gewoon Simoni. Simeonieten. Nou ja, dat is het. Het is historisch bekend, hoor. Zie? En dat is wat hier in Genesis, alvorens die beloften van Jacob nu in die generatie vererfd gaan worden naar die zonen, geïllustreerd wordt, voordat dat gebeurt. U begrijpt toch nog wat over gaat in Genesis. God belooft aan Abraham, wordt vererfd aan Isaac, met wat moeite. Van Isaac wordt met moeite vererfd aan Jacob. Het kost Jacob 20 jaar van zijn leven, maar goed, dat hij in het buitenland verkeerde, 20 jaar, toch? Nu moet het van Jacob vererfd worden, maar die heeft wel 12 zonen. Bij nader inzien worden het er zelfs 13. Via Jozef namelijk, enzovoort. Maar voordat die erfenis dan uitgesplitst wordt, want die wordt uitgesplitst over verschillende, krijgen we deze geschiedenis te lezen. Hoe zal het gaan wanneer die beloften uiteindelijk vervuld zullen worden? En het antwoord is, die zegeningen komen buitenslands terecht. Niet in het beloofde land, niet in het land wat de Heer aan Israël beloofd had, maar in het buitenland. En ze komen terecht bij de 10. Wij waren bij vers 3 en 4 van Genesis 42, waar wij vermeld vinden 10 broers. En Benjamin is daar niet bij. Hetgeen ons bracht bij de geschiedenis van de scheuring, heet dat officieel, van het Rijk van Israël. Dan had je die 10 stammen en Benjamin was daar niet bij. Die was toegevoegd aan Juda. Je krijgt dezelfde verhoudingen feitelijk. Al zijn het niet helemaal dezelfde namen natuurlijk, maar dat zei ik al. Overigens wil ik dan toch wel even opmerken dat een belangrijk deel, niet alleen een belangrijk deel van de Joden, samen met de 10 stammen in de ballingschap, in de diaspora terecht is gekomen, maar zeer zeker ook een heel groot deel van Benjamin. En die Benjaminieten vinden we inderdaad in Europa terug. Al die stammen der Belgen, stammen van Beleg, al die Belgische volkstammen, dat zijn er een heleboel. En Belgen is een verzamelnaam, was een verzamelnaam. Maar Beleg is een zoon van Benjamin. Staat gewoon in de Bijbel, kun je gewoon terugvinden. En verder vinden we de Benjaminieten onder de oude vikingen, zeg maar. Benjamin als een wolf. Dat is aan de boeg van die vikingschepen, een wolvenkop. Ja. Nou, niet altijd, maar je vindt ze terug, ja. Maar zover ben ik niet, daar hebben we het veel later pas over. Dus doe maar weer. Benjamin, ik bedoel maar te zeggen eigenlijk dat alle 12 stammen, alle 13 stammen vertegenwoordigd zijn onder de 10 stammen van Israël. Dat vele van die stammen ook vertegenwoordigd zijn onder Juda, Dat is waarschijnlijk zo. Maar ja, dat is een veel kleiner volk. Veel, veel kleiner volk. In de Bijbel kom je nog net tegen een vrouw uit Azer. Ja. Misschien hebben we het daar ook nog eens over. Maar ik neem hier een draad op. Benjamin, Jozefs broeder, zond Jacob niet met zijn broederen, want hij zei opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Alzo kwamen Israëls zonen, let op, niet Jacobs zonen, Israëls zonen. Dat is omdat het profetisch is, hè. Kwamen Israëls zonen om te kopen onder degenen die daar kwamen, want de honger was in het land Kanaan. En van einde en ver kwam men daar om daar koren zich te verschaffen. Jozef nu was regent over dat land. Shalit staat er. Shalit.
S-H.
Hè?
S-H.
Ja, S-H. Shin is het. In het Hebreeuws. Shalit. Dit is een interessant woord, want het is gewoon het woord sultan. De SLT, zeg maar. Sultan. Dat is nog steeds een titel. Jozef nu was regent over dat. Het woord komt trouwens alleen maar hiervoor en daarna nog 2-3 keer in Prediker. En daar is het vertaald met heerschapper. Ook als een vreemd woord. En een keer met overste. Ja. Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands. Hij was regent over de land. Ik denk dat je. De staat, je kunt namelijk discussiëren over, de dag, over welk land was je regent. Als je wil kun je er nog van maken dat hij ook regent was over het land Kanaan. Want de staat, er was honger in het land Kanaan. Jozef nu was regent over dat land. Als je het zo eruit snijdt, zal ik maar zeggen. Dat is vaak zo als je iets uit zijn verband haalt. Dan kan het anders uitgelegd worden. Of hij dat was of niet, weet ik niet. Maar ik denk dat dat land gewoon niet alleen de natie Egypte is, maar ook specifiek het land. Dat wil zeggen in de zin van het land dat bebouwd wordt, de grond die voortbrengt. Eretz is, dat woord is het. Dat is gewoon aarde. Niet de zee, maar de aarde. Of niet de hemel, maar de aarde. Dat spul wat bebouwd wordt. En daar was hij, dat was specifiek aan hem toevertrouwd. Hij was onderkoning van Egypte, maar je zou hem op een lager niveau moeten noemen minister van Landbouw. Zoiets. Hetgeen in Nederland vroeger een zeer belangrijke functie was. Tegenwoordig niet, want we hebben er niks meer over te vertellen. Dat regelen die Belgen, weet je wel. Maar goed, toen. Jozef nu was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands. En Jozefs broederen kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Ze boog, diepte wordt even bijgezegd, met de aangezichten ter aarde. Hetzelfde als zij bogen zich voor hem, hoor. Maar het staat er dan dus 2 keer, opdat wij even zouden verwijlen bij die dromen van Jozef, weet u nog? Zult gij dan ganselijk over ons heersen, stond er. Uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. En hier vind je een vervulling van die droom. Maar, ik zal het in de tijd ook wel gezegd hebben, dat mogen dan zo zijn, het neemt niet weg dat de uiteindelijke vervulling van die droom pas veel later zou plaatsvinden. Zoals met zoveel profetieën. Ze krijgen eerst een vervulling. Mijn vader noemde het altijd een voorvervulling. Want ja, de Bijbel noemt het toch vervulling. Alleen het is niet helemaal vol dan. Dat komt later alsnog. Hè? Dus met zoveel profetieën zo. En de aardigheid ervan, van die zogenaamde voorvervulling is, dat ze meteen illustratief zijn voor de uiteindelijke vervulling van het geheel. Zo gaat dat, hè. Maar zij bogen zich met hun aangezichten ter aarde. Als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen. Staat ter discussie nog of dit hier betekent dat hij ogenblikkelijk wist wie zij waren? Mij maakt het niet echt wat uit, hoge mate academisch. Want een paar versen verder staat het gewoon, hè? In vers 8. Jozef dan kende zijn broederen, maar zij kenden hem niet. Dat hoeft geen misverstand over te bestaan. Omdat kennen iets met het woord, met voor kennen iets met onderzoeken en testen te maken heeft. Iets nakijken of het wel klopt. Dus ja, het blijft een beetje midden of hij ze nou echt herkende helemaal of alleen nog maar onderzoekend aankeek, bij wijze van spreken. To scrutinize, vertalen de Engelsen dit Hebreeuwse woord. Voor het geval u dat woord bekend zou kunnen zijn. Als Jozef zijn broeder zag, zo kende hij hen, maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen. En daarmee afstandelijk. En zeide tot hen, van waar komt gij? Dat is altijd de bekende vraag. Als je geacht wordt een vreemdeling te ontmoeten. Where are you from? Zeggen ze. Van huis, zeggen we altijd. Van waar komt gij? En zij zeiden uit het land Canaan. Van huis. Uit het land Canaan. En om spijzen te kopen. Want de vraag is niet alleen waar kom je vandaan, maar ook waar kom je voor. Hè? Wat doe je hier eigenlijk? Ja. Jozef dan kende zijn broederen, maar zij kenden hem niet. Ze waren er ook natuurlijk helemaal niet op bedacht. En ik denk dat Jozef er wel een beetje op gewacht heeft.
Wanneer komen ze? Die
komen een keer. Ja, dat denk ik wel. Ja. En toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. En hij zeide tot hen... Waarom ze dit niet vertaald hebben met... Maar hij zeide tot hen. Maar er staat gewoon en dat is natuurlijk... Goed. Hij zei tot hen, gij zijt verspieders, gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. Dat wil zeggen waar het land onbeschermd is en waar het dus ingevallen kan worden. En ze zeiden tot hem, nee mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Dat zeiden ze al, dat is de tweede keer. Wij allen zijn eens zoons. Sorry, wij allen zijn eensmans zonen, heet dat. Wij zijn vroom. Men heeft er maar een slag nageslagen in de vertaling. Want dit Hebreeuwse woord, dat is een wat lastig begrip. Het wordt gewoon vertaald met alzo of iets dergelijks. Maar de fundamentele betekenis is eigenlijk die van staan of neergezet zijn. Staan. Ik zou het vertalen dus met oprecht. Die zou je misschien ook niet begrijpen, maar oprecht betekent precies dat. Men staat. En recht. Er is niks kroms aan. Oprecht. Heb je dat? Taal is een mooi ding hoor. Het is heel goed te vertalen, ja. En vroom, dat... Waarschijnlijk is de goede vertaling... Kent u het lied Bergen op Zoom? Het rijmt namelijk op... Houd u vroom. En wat denkt u dat het betekent? Houd u staande. Tegen die Spaanse... Wat was het ook weer? De Spaanse...
Hè?
Nou ja, doet er ook niet toe. De Spanjolen. Wij zijn alle eens manszoon, wij zijn vroom, vertaal maar met oprecht. Uw knechten zijn geen verspieders. En hij zei tot hen, nee, maar gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is. Dat is de tweede keer. Hij zegt gewoon, hij trekt zich er niks van aan en zegt twee keer hetzelfde. In het Midden-Oosten kun je dit soort dingen verwachten. En zij zeiden, wij, uw knechten, waren 12 gebroeders, eensmans zonen, dat zeiden ze ook al, in het land Canaan, zeiden ze ook al, en zie, de kleinste is heden bij onze vader, doch de een is niet. Is, nou ja, meer logischerwijze. Dit is trouwens een interessant woord, naar aanleiding van het gesprek wat we zojuist hadden. Want hier staat één werkwoord. Ayin. Niet geschreven met een Ayin aan het begin, maar met een Alef aan het begin. En dat woord heeft de betekenis van niet zijn. Niet bestaan. En dat is een van de woorden die gebruikt wordt voor het eeuwig oordeel van de goddelozen. Zij zullen niet meer zijn. Zij zullen tot niet gemaakt worden, Jesaja citeer ik even. Ze zullen tot niet gemaakt worden, zij zullen niet zijn. En dan onvermijdelijk worden vertaald met zullen niet meer zijn. Dat is een heel sterk woord. Niet dat ze ergens anders zijn, maar ze zijn niet meer. Ze existeren niet meer, ze zijn...
opgegaan.
Ze zijn geannihileerd. Ja, dat is een officiële dwaalleer, dus ik waarschuw u. Hè. Die van de annihilatie heet dat. Tot nihil maken of worden, tot niets worden. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Zullen tot niets zijn? Dat is toch annihilatie dan? Ze zullen niet meer zijn. En datzelfde woord wordt hier gebruikt door de broers over Jozef. Ze gaan ervan uit dat hij dood is, want dat is de ultieme betekenis dan van de uitspraak. Wat op zou moeten vallen is hoe oprecht ze inderdaad zijn hier. Dat is eens en nooit weer. Ik bedoel, dat waren ze hiervoor nooit, voor zover we ze kennen. En hierna ook niet meer in de geschiedenis van Israël. Die broers niet en die stammen van Israël niet. Dat is allemaal gedoe geweest en hier zijn ze als één man. En ze zijn oprecht, eerlijk en volhoudend. Toen zei Jozef tot hen... Dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Dit is de derde keer. Ja. Dat wil zeggen dat die ze dan toch op een of andere wijze... worden die broers dan toch beschouwd als niet maar een stelletje boeren... die er wat schapen op nahouden ergens. Hè? Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Ze worden beschouwd als... moet toch een beetje serieuze ondergrond hebben. Zij vertegenwoordigen macht... Gij zijt verspieders, hierin zult gij beproefd worden, zo waarlijk als Farao leeft, aan de woorden van die strekking. Indien gij van hier zult uitgaan, hierin zult gij beproefd worden, indien gij van hier zult uitgaan. Indien is niet maar wat het lijkt te betekenen in het Nederlands. We hebben problemen met het woord soms ook in sommige schriftplaatsen. Bijvoorbeeld in Hebreeën, waar staat... nooit zullen ze in mijn zaligheid ingaan. Of nooit zullen ze in mijn rust ingaan. Er staat niet nooit, er staat indien. Maar de vertalers weten er geraad mee. Maar dat woord betekent slechts als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Dat is toch wat indien betekent... En als er staat, indien zij in mijn rust zullen ingaan... dan betekent dat slechts onder een bepaalde voorwaarde. En die voorwaarde, lees het maar in Hebreeën 3 of 4, is geloof. Dat zijn uitspraken ontleend aan het Oude Testament. Je moet dat woord dus even kennen. En hier gebruikt Jozef de term in precies die betekenis. Indien gij van hier zult uitgaan, betekent slechts onder één voorwaarde... zult gij, je moet dan eerst aan de voorwaarden voldoen, dan zul je uitgaan. En dat staat er, wat de voorwaarde is. Tenzij dan, wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn. Zie? Daarna kun je het ook nog vertalen met nooit. En een beetje aan de zin frommelen en zeggen, nooit zult ge hier van uitgaan, tenzij dan dat eerst uw kleinste broeder hierheen zal gekomen zijn. Maar je moet de betekenis van de term kennen. Het is voorwaarde. Jozef wil zijn kleinste broer zien. Zend een uit u die uw broeder halen, maar wees gij lieden gevangen en uw woorden zullen beproefd worden of de waarheid bij u zij, of u de waarheid gesproken hebt. Want dan zul je toch je broertje moeten halen eerst. Laat hem dan maar eens zien. En indien niet, zo prachtig als Farao leeft, zo zijt gij verspieders. Dat wil zeggen, zo beschouw ik u als stelletje spionnen. En hij zette hen samen 3 dagen in bewaring. Nou ja, dat behoeft nauwelijks betogen. 3 dagen. Na 3 dagen komt de verlossing, die komt ook. En ten derde dagen zeide Jozef tot hen... Doe dit, zo zult gij leven. Die kennen we ook trouwens, die uitdrukking. Doe dit en gij zult leven. Dat is de wet, hè? De wet zegt, doe dit en gij zult leven. Ja. Doe dit, zo zult gij leven. Ik vrees God. Zo gij oprecht zijt, zo gij vroom zijt, zo zij een uwer broederen gebonden in het huis uwer bewaring. En gaat gij heen, brengt het koren voor de honger uw huizen. Dat wil zeggen, er wordt iets bijgesteld. Ze hoeven niet allemaal te blijven. En één gaat Benjamin halen. Maar het wordt andersom. Eén blijft in Egypte. En de anderen gaan Benjamin halen. Dat is van belang, want het betekent dat die één. Door deze constructie betekent het dat die ene die nu in Egypte gaat achterblijven, vertegenwoordigt dus de hele rest van de misbogen. Huh? Die heb je toch, hè? Die ene die hier blijft vertegenwoordigt de hele familie. In ieder geval al zijn broers. Want de bedoeling was dat al die broers hier zouden blijven. Toch? Maar in plaats daarvan blijft alleen Simeon. Komt zo. En brengt u, vers 20, ze mogen dus gaan, want dan kunnen ze meteen koren meenemen voor de familie. Maar breng uw kleinste broeder tot mij, zo zullen uw woorden waargemaakt worden en gij zult niet sterven. En zij deden al zo. Toen zeiden zij de een tot het ander, het wordt heel gedetailleerd, dan volgen we de gesprekken ook nog. Toen zeiden zij tot elkaar, tot elk ander, voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der zielen wij zagen toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet, maar nu werden ze zelf naar het leven gestaan. Hè? Ja. Maar wij wilden niet luisteren. Daarom komt deze benauwdheid over ons. Zo werkt dat geweten, hè? Een schuldgevoel. Het wordt wakker. Ja. En Ruben, u weet wel, de eerstgeborene van nature. Dat wordt ook een paar keer later in de Bijbel nog gezegd. Maar dan toch de onterfde. Ruben antwoordde hun zeggende, heb ik het tot u niet gezegd toen ik zei, zondig niet aan deze jongeling, maar gij hoort het niet en ook zijn bloed ziet, het wordt gezocht. Hij zei, je had naar mij moeten luisteren. Maar hij zelf, die deed het halfslachtig. Dat hebben we allemaal gelezen, weet u wel. Deed wel wat uitspraken, maar was kennelijk helemaal zelfs niet in de buurt om erop toe te zien dat het ook allemaal gebeurde. Het ging achter zijn rug om. We hebben dat genoemd de Franse slag. Want Ruben is vertegenwoordigd met name in de Franken. Die zijn daar dominant. Dus daarom heet het Franse slag. Die Fransen nemen het zo nauw niet. Dat weet iedereen dat dat zo is. Je kunt er leuk wat met afspreken, maar het gaat nooit goed. Ik heb van iemand geleerd, jaren geleden, die zei, voordat ze in Frankrijk een wet aannemen, hebben ze eerst uitgezocht hoe ze er onderuit kunnen. Die vond ik wel aardig. Hè? Frans. We nemen het trouwens ook niet zo nauw met de zeden. Maar oké, dat komt nog wel een keer. Maar dit was die discussie en Ruben zei, ja, ik heb het toch gezegd, ja. Dat soort lui, daar hebben we wat aan, hoor. Ik heb het je toch gezegd. En zij wisten niet dat het Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Een vertaler. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Dat deed hij wel vaker. Hij was met innerlijke ontferming bewogen. Waar kennen we dat van, hè? Hoeven niet verder op in te gaan, hè. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen. En hij was weer hard. En nam Simeon, de horende, dat weet u, hè? De horende, de gelovige, degene die ontvankelijk is voor het woord. Hij nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. Hij werd een gevangene. Maar in de gevangenis, nou ja, dit is tamelijk overbodig om te zeggen. In de gevangenis was hij onder de zorg van Jozef. Dat was iedereen in de gevangenis trouwens. Dat was dan wel weer twee hoofdstukken eerder. Maar hier is het Jozef die iemand in de gevangenis gooit. Maar Simeon mag er blij mee wezen. Hij kan meteen blijven. En hij vertegenwoordigt al die broers. En dat is wat ik u zei wat gebeurd is. De zaligheid is gegaan naar Brittannië en in het bijzonder naar Wales. Ik ben daar terechtgekomen bij dat koningshuis der Siluren. Dus geschiedenis bij Caradoc. Enzovoort, op verschillende wijzen, via Jozef van Arimathea, maar ook via Paulus, omdat Caradoc in Rome in gevangenschap verkeerde, enzovoort. Nou goed, het zijn geen geheime dingen, hoor. De plaats is nog te bezoeken. Waar dat was, enzovoort, in het Britse paleis, enzovoort. En bovendien, dat was het gebied van de Simeonieten, maar dat was noordelijk van de Severn, kanaal van Bristol, zeg ik dat goed? De Severn, kanaal van Bristol. Dus Wales, zuiden van Wales. Daar heb je de haven van Bristol met de uitgang naar de Atlantische Oceaan. Maar zuidelijk daarvan ben je in Somerset, Cornwall. Wat het maar heten mag. En met name het gebied van Somerset is Benjaminitisch. Dan kun je zien, dan neem je weer zo'n oude kaart en dan staat er keurig op de Belgé. Belgische stad. Er wonen nauwelijks meer Belgen in België. De Belgen wonen in Brittannië. En daar heerste de familie van Caradoc. Dat waren twee takken van dezelfde familie. De een heerste over de Silure, de andere over die Belgé daar in Somerset, want dat is het dichterbij om te noemen. En de aardigheid is dat de grootste stad daar, die heet Wels. En Wels, dat betekent gewoon Bels. Dat is de alternatieve uitspraak van Beleg. En van de Belgen. Dat is bij ons trouwens ook zo. Wij noemen een Belgen Bels. In platte talen, Bels. Maar een B is een W, Wels. En je moet je nooit laten wijsmaken dat de stad zo heet, omdat er zoveel bronnen zijn. Die zijn er in elke fatsoenlijke stad, anders kan je er niet leven en geen stad bouwen als er geen bronnen zijn. Dus het zegt helemaal niks. Het betekent ook niks. Het is gewoon de Belgé. Heb je dat nog? Je hebt daar Simeon en Benjamin daar bij elkaar. En ze worden geregeerd door aan de ene kant Caradoc in het noorden en in het zuiden was het in die dagen Arviragus. En daar ligt dan ook Glastonbury, waar Jozef van Arimathea zich zou gevestigd hebben. En ik heb het spoor nog gevolgd van Jozef van Arimathea in Wales. Wanneer was dat? Vorige zomer, deze zomer.
Afgelopen
zomer, dat is lang geleden. Ja, afgelopen zomer, ja. Inderdaad. Een paar plaatsen bezocht die zelfs naar hem genoemd zijn en dat soort dingen meer. Dat is allemaal goed te doen, die sporen daarvan, die zijn daar nog. En de verhalen die daarbij horen. Alleen ja, ze zijn niet algemeen bekend. Of bij ons niet in ieder geval. Maar het is goed te doen. Simeon. En die stam van Simeon, althans een deel daarvan, kwam tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En daarmee werd dus, omdat zij de eerste waren, werd bij hen het evangelie geplant. Ik ken trouwens een hele filosofie die zegt, het is een Britse. En natuurlijk een chauvinistische, maar er zit niks anders op. Die zegt dat aangezien wij, de Britten, de eersten zijn, historisch, die het evangelie hebben aanvaard, zijn wij er dus verantwoordelijk voor. En aangezien dat gebeurde officieel via het koningshuis, want anders kan het niet, dit is hoofd van staat, koningshuis, is dus ons Britse koningshuis verantwoordelijk voor het evangelie, voor de Bijbel en wat het allemaal maar was. En daarom draagt ook inderdaad al sinds mensenheugenis, want het is niet goed na te gaan vanaf wanneer, draagt de Britse vorst de titel van Defender of the Faith. Men interpreteert het als hoofd van de kerk. Maar dat is niet de titel. De titel is Defender of the Faith, verdediger van het geloof. En er zit wat in, want op zich is het een volstrekt Bijbelse opvatting. Je hebt het gekregen, dan ben je er verantwoordelijk voor. En daar zit meteen aan vast, maar dat haal ik gewoon uit de Bijbel, dat als dat volk het evangelie aanvaard heeft, dan heeft het dus eerst geboorterecht onder het nieuwe verbond. Maar dat was beloofd aan Efraïm Dan wel de 10 stammen van Israël. En dus Brittannië moet die 10 stammen vertegenwoordigen. Er zit niks anders op. En inderdaad is dat historisch aantoonbaar dat dat zo is. Maar het is een volstrekte Bijbelse aangelegenheid, hoor. Maar die me weer tezijde. Over Simeon en de andere stammen hebben we het later, naar aanleiding van hoofdstuk 49. Dus Simeon, hij bond hem voor hun ogen. Let op de demonstratieve van de gebeurtenis. Wat gaat om de profetische betekenis daarvan? Hè? De ballingen, degene in de verstrooiing onder aanvoering van of vertegenwoordigd door Simeon, zijn degene die als eerste in het buitenland deel krijgen aan dat koninkrijk van de Messias, om zo te zeggen, als vervulling van de beloften die ook letterlijk via Jozef vererfd zijn geworden. Jozef gebood dat men hun zakken met koren vullen zou en dat men hun geld wederkeerde, ieder in zijn zak, en dat men hun theekost gaven tot de weg en men deed en al zo. Als dat geen genade is, hè, jongens, dat moet elke Jood toch kunnen begrijpen, denk ik. Hè. Dat is genade, hè. Je krijgt wat je hebben wil en het kost helemaal niks. En je betaalt ervoor, maar je krijgt het terug. Wat staat er in het Nieuwe Testament? Als we de Heer dienen en dat soort dingen en alles opgeven, zullen van hem zelfs tienvoudig of wat staat er, honderdvoudig? Wat staat er? Ik tel het toch niet na. Wederontvangen, toch? Ja. Ja, dat is genade. In sommige kringen zegt men, ja, je moet, gaf mij alles op voor Jezus. Je moet verbroken worden, je moet alles opgeven wat je hebt en inleveren enzovoort. Ja, ja, dat is zo. Dat is zo. Nee, ik meen het serieus, dat is zo. Maar je moet er natuurlijk wel bij vertellen dat je daarna het hele zaakje gewoon terugkrijgt. Hoor.
Je vindt het toch drek.
En meer. Je krijgt het hele zaakje terug en meer dan dat. Dat is gewoon dat we onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. En zelfs dit oude leven dat dood was en dat we opgaven, krijgen we terug. En hij maakt onze lichamen alsnog levend, heet het in de Bijbel. En we krijgen een plaats in de gemeente als zodanig. Geeft ons daar een baan, een job, weet zoiets, een gave. Heet dat toch? Dat heet ook genade te allemaal, hè? Nou, dat is wat het is, hè? Ja. Ze hadden betaald, maar ze kregen hem terug. Ze zagen ze ook. Toen een zijn zak opendeed om zijn ezelvoeder te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld, want ziet, het was, let op de verbazing, want ziet, het was in de mond van zijn zak. En hij zei tot zijn broederen, mijn geld is wedergekeerd. Daartoe ook ziet, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart en zij verschrikten de een tot de ander, zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? Want als ze zo gepakt worden, ja. Dat is niet denkbeeldig, want in de volgende reis heb je dat gedoe met die beker, weet je wel, van Jozef die weg was. En die was inderdaad in de zak van Benjamin. Prachtig verhaal is dat. Maar goed, ze gaven het aan vader enzovoort. We hebben het daar verder over de volgende keer. Dus we nemen volgende keer wel weer de draad op. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen leven uit de rijkdom van uw genade. Dat wij zaligheid hebben gevonden, niet in Canaan, Jeruzalem of zelfs bij de Joden, maar in tegendeel, hier aan de einden der aarde, waar deze zaligheid tot ons kwam en ons gepredikt geworden is, waar wij dat brood des levens ontvingen en mochten aannemen uit uw hand. Wij danken u dat u ons gegeven hebt alles wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. Ons deelgenoot gemaakt hebt van de zegeningen en de heerlijkheid van onze heiland zelf. En daarmee ons gemaakt hebt zelfs tot een volk van koningen en priesters. We danken u ook dat we mogen zien hoe al deze dingen verborgen waren en verborgen zijn in zeker opzicht nog steeds in uw woord. Ook zelfs in dit eerste Bijbelboek zelfs. En dat we mogen vaststellen dat u daadwerkelijk een plan, uw plan der eeuwen, uitwerkt in de loop van de geschiedenis. We danken u te mogen zien dat waar een mens ontrouw is, dat u niettemin trouw bent. En u houdt aan uw woord. En inderdaad doet wat u beloofd hebt. We danken u dat we daaruit mogen leven. En mogen staan op de belofte van u, onze Heer en God. En een beroep mogen doen op wat u hebt gezegd in uw woord. En daarom vragen we u of u ons wilt bewaren voor de duisternis van deze wereld. Of u ons wilt leiden in heel uw waarheid. Ons wilt veranderen naar het beeld van uw Zoon. Opdat onze levens reeds nu zouden zijn tot verheerlijking van uw naam. Wees u ons nabij uit uw genade om Christus wil. Amen.